Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. In deze show geef ik jou de beste tips om meer uit je leefstijl te halen. Ik ben Jeroen van der Mark, je host van vandaag, onderzoeker, coach en schrijver van Fit.nl. En vandaag komt een heel boeiend thema aan bod. Ik ga het samen met een interessante gast hebben over het verschil in kwaliteit tussen fysio's en hoe fysio's zich meer misbaar zouden kunnen maken. Hoe kunnen we de risico's managen en reduceren in plaats van achteraf iedereen oplappen? En we duiken dieper in op het belasting- en belastbaarheidsmodel. Nou, dit gesprek is met een gast die veel kennis heeft over dit onderwerp, namelijk Thomas Mulder. Hij is vooraanstaand fysio, revalidatiewetenschapper met de mastertitel en heeft meerdere opleidingen gevolgd rondom revalidatie en fysiotherapie. Verder is hij eigenaar van EPB Studio in Amsterdam en geeft hij workshops aan trainers en fysio's. Kortom, de guy to go voor dit gesprek. Een kleine spoiler, dit gesprek gaat vooral over de industrie en om meer begrip, inhoud en context te krijgen over het landschap van rehab, revalidatie en fysio's. Oftewel, het geeft je meer inhoud en het is niet een aflevering vol met praktische tips, maar meer om een denkwijze aan te leren. Maar genoeg van mijn kant, laten we gelijk starten met deze boeiende aflevering. Thomas, welkom in de show.
Hey, goedenavond Jeroen.
Ja, echt, we hebben weer een heel leuk en interessant onderwerp. Jij weet veel als fysio van belastingbelastbaarheid, maar ook van de hele fysio-wereld. En we hebben een aantal stellingen die we bij langs gaan. De stelling, fysio's zouden zichzelf eigenlijk overbodig moeten maken. Dus dat vind ik een hele boeiende. We gaan het hebben over specifieke en aspecifieke lage rugklachten. Maar we gaan het allereerst hebben over het thema, hoe kan het dat er zo'n verschil tussen fysio's bestaat en dat je elke keer een andere diagnose krijgt en dat er ook een verschil blijkt te bestaan tussen de kwaliteit tussen fysio's. Ik ben heel benieuwd hoe dat volgens jou komt.
Ja, dat is wel een interessante vraag inderdaad. Ik denk dat er meerdere factoren mee te maken hebben. En dat begint denk ik allereerst bij hoe je zelf als persoon bent. Ben je gemotiveerd vanuit jezelf? Ben je intrinsiek gemotiveerd? Of ben je dat minder? Je achtergrond, je opleiding. Mm-hmm. Dus afhankelijk van welke hogeschool of universiteit je de opleiding hebt gevolgd. Waar heb je je stages gelopen? Heb je een beetje mazzel gehad daarin ook? Yeah. Wie ben je tegengekomen? Wie zit er in je netwerk? En ook hoeveel ervaring heb je al?
Yeah.
En dan kun je natuurlijk als cliënt net pech of geluk hebben.
Ja, en ik maar denk dat, laten we gelijk even de stap terug maken, want we hebben nu, ze gaan al in waarom. Maar even nadenken, hè? Want ik hoor jou wel zeggen in een voorgesprek ook dat je bijvoorbeeld iemand al naar 3 fysio's is geweest, de 4e keer, en allemaal voor second of third opinions bij jou komen. Dus mensen die gaan heel vaak fysio's langs en elke keer krijgen ze een andere diagnose. Is dit wat jij vaak terugziet in de praktijk en kun je dan mensen wel goed helpen?
Ik zie het heel vaak terug. Het is wel dat pas van de laatste anderhalf jaar is. En dat heeft denk ik ook met mijn eigen ervaring te maken. En ik ben sinds 2015 fysio, sinds 2016 manueeltherapeut. Ja, en dan kom je net kijken. En dan heb je nog heel weinig credibility bij trainers, andere fysio's, artsen en cliënten. Dus dan ga je vanzelf die second opinions minder tegenkomen. Mm-hmm. En dat moet een beetje groeien, denk ik. Als mensen een paar keer doodlopen en dan via denken van nu moet ik echt van mijn schouder of mijn rugklacht afkomen, dat ik dan word genoemd, dat vind ik een onwijze eer.
Ja. Yeah.
Maar hoe het kan dat mensen dan eerst een paar keer stuk lopen, dat vind ik lastig om te zeggen. Het kan puur pech zijn, hè? Het kan niks ten nadele van de collega fysio, maar als iemand net uit de schoolbanken komt en je hebt gewoon een complexe klacht waar misschien meerdere factoren een rol spelen die geen eens fysiek hoeven te zijn, dan is de kans gewoon klein dat die persoon dat goed weet uit te vragen en te onderzoeken.
Ja.
Maar het heeft me ook wel verbaasd dat mensen met juist heel veel ervaring of op hogere posities, dat je daar contact mee hebt en dat je denkt van nou
komt die heeft het.
Hoe krijg ik een goed verslag of een goede overdracht of een goede, dat je denkt, oh, dat valt ook tegen. Dus het is een beetje, ik denk een beetje zo'n, hoe zeg je dat, klokvorm in de statistiek. Dus dat het best in het midden zit. De wat jongere therapeuten die wel al wat ervaring hebben. En dat de oudere therapeuten en de hele jonge therapeuten, dat daar minder second opinions bij komen. Maar ja, waarom?
Ja, ik heb wel een stelling voor je.
Ja.
Want ik weet dat jij een Master of Science hebt gedaan in fysiotherapie. Dat betekent dat jij wetenschappelijk geschoold bent.
Ja.
En dat je kritisch ten opzichte van je eigen uitspraken bent. En ik wil niet zeggen dat als je bijvoorbeeld een HBO-opleiding fysiotherapie hebt gevolgd, dat je dat niet hebt ontwikkeld. Maar de kans is wel groter dat als je een mastertitel hebt gedaan, dat je statistisch onderlegd bent, iets meer kritisch nadenkt over bepaalde problematiek en ook misschien beter bij onderzoeken terecht kan komen of daarover na gaat denken. Is het zo dat we eigenlijk de opleiding, dat fysiotherapie misschien wat langer zou moeten duren voordat je eigenlijk daarmee aan de slag kan gaan? En dat we misschien veel meer nascholing zouden moeten aanbieden. Veel hardere filter. Want ik heb bijvoorbeeld voor mijn jumpers niet, heb ik 4 verschillende fysio's gezien. 4 verschillende aannames. Toen ben ik op een gegeven moment maar zelf er helemaal in gaan duiken. En uiteindelijk heeft dat supergoed geholpen. Maar dus dat merk ik gewoon, de kwaliteit ligt daar. Heeft dat misschien met de opleiding te maken? En natuurlijk met intrinsieke motivatie. Maar ik denk dat die mastertitel van jou ook wel helpt.
Ja, ik denk dat een hele goede basis is. Je had, als laatste zei je net dat je een beetje wegwijs bent in het wetenschappelijk onderzoek. Ik denk dat met een mastertitel dat veel meer het geval is. Nogmaals, het hoeft niet zo te zijn, hè? Ik heb collega's gehad met exact dezelfde opleiding, exact hetzelfde aantal jaar ervaring. En de ene was gewoon veel verder dan de ander. Puur door hoe diegene zelf als persoon was. En je kan je toch wegwijs in maken. Er zijn ook genoeg trainers die, ook al is het geen beschermde titel, autodidact zijn en verder zijn dan mensen met wel NSCA, NASM en noem maar op.
Ja.
Maar die mastertitel, ik heb niet zoveel aan een titel, maar de achtergrond ervan, ja, die helpt zeker wel dat je weet om te gaan met PubMed en zoekstrategieën en eigenlijk deductische analyse maken. Ik heb zelf een bachelorscriptie geschreven. 1, 2, 3 masterscripties.
Mm-hmm.
Dan ga je al. Eigen wetenschappelijk onderzoek gedaan. Het vond verschrikkelijk. Voor een groot deel toen.
Mm-hmm.
Maar nu pluk ik wel de vruchten ervan. Door je kritische blik op studies.
Yeah.
En als ik 1 voorbeeld mag geven. Je had het net over jouw jumpers knee.
Mm-hmm.
Dat zit in de regel aan de voorkant. En dan weet ik heel veel kwijt dat die studie ging over een jumpers knee of een runners knee. Volgens mij jumpers. En op een gegeven moment kwam er onderzoek uit over isometrische Spanish squats. Is dat je zo'n een band ergens aan vastmaakt en je gaat in die lust staan en dan ga je in een soort squat positie zitten of een wall sit, misschien dat de meeste mensen dat wel kennen. En daar kwamen fantastische resultaten uit. Dus iedereen ging het toepassen, maar als je dan volgens de full text bekijkt, dan zie je dus dat het aantal deelnemers aan die studie, uit mijn hoofd waren het er maar 7, maar het waren er in ieder geval verschrikkelijk weinig. Dus dan kun je eigenlijk, hoe ik ben opgeleid, kun je er geen statistiek op loslaten.
Ja.
Je hebt gewoon minstens een populatie nodig van 30. Wil je überhaupt iets zinnigs over een resultaat kunnen zeggen. Maar toch vindt dat dan wel zo'n weg naar de praktijk. En dat is toch grappig, dat mensen daar dan onvoldoende kritisch naar kijken. En dus wel gewoon de vertaalslag maken naar de praktijk.
Ja, dit is supergoeie informatie. Wat ik eens merk, is dat het holistisch denken, ook binnen wetenschappelijk onderzoek, is dat mensen een klein onderzoekje zien en dan die uitvergroten zonder dat in de context te plaatsen. Want het kan best zijn dat er bijvoorbeeld mensen waren met een jumpersknie met een heel lichte variant. Dus dan is het nog niet eens te generaliseren. Nou, bijvoorbeeld iemand die veel zwaardere klachten heeft, misschien heeft hij wel juist excentrische training nodig in plaats van isometrisch.
Absoluut.
Dus ja, isometrisch is inderdaad als je dat de houding vasthoudt en dan weerstand geeft. Misschien helpt dat bij de pace versterken. Maar ja, die N van het onderzoek, N is dus de hoeveelheid deelnemers, was relatief klein. Dus daarom is het echt belangrijk om alles in de context te plaatsen. En wat ik vaak merk, is dat er een kleine diagnose of één oorzaak gevonden wordt. Oh, het ligt aan de overbelasting van de pace. Waarbij er dan niet gekeken wordt. Bijvoorbeeld, hey, hoe is de hele houding van je bovenbenen? Zijn de binnenkant van je quadriceps wel of niet genoeg ontwikkeld? Hoe is je houding? Hoe zit je op de fiets? Je moet eigenlijk, als fysio, wat klanten vaak willen, is dat ze gewoon een zwart-wit antwoord krijgen.
Yep.
Maar je moet eigenlijk, wat ik heel goed, als ik iemand als een goede fysio zie, is dat iemand heel veel vragen stelt. Niet alleen aan mij, maar ook aan zichzelf. En zijn beredenering laat zien. En dan zie ik, voor mij ben ik benieuwd wat jij van deze stelling vindt, als iemand veel vragen aan zichzelf, maar ook aan de klant stelt, en dat kan uitleggen waarom die tot een antwoord is gekomen, dan zie ik iemand als een fysio die potentieel goed is.
Ja, ik vind het super leuk dat je dat zegt. Want ik ben het helemaal met je eens. Ik stel wel als afsluitende vraag aan een cliënt van, oké, je komt zo meteen thuis en je partner vraagt aan je, wat heb je nou gedaan net? Of wat heb je nou? Wat is er mis met je knie?
Mm-hmm.
En als die cliënt het goed kan uitleggen, dan klopt het. Maar soms denk ik dat ik het goed heb uitgelegd en dan zegt die cliënt zegt iets en denkt, wow, oké, je hebt dus eigenlijk één ding onthouden, dat heb ik gewoon verkeerd uitgelegd. En dan blijft er misschien toch het verkeerde hangen. Dus dat is een manier om het te toetsen. Ik denk dat het elke keer de waarom-vraag is heel belangrijk. Ik heb dat zelf heel erg, soms tot op het irritante af. Ik weet nog, mijn leraar met de middelbare school, die noemden wij de ongelovige Thomas. omdat ik...
Ik
nam niks aan. Ik heb best wel vaak discussies gehad met leraren, omdat zij gewoon zeiden, het is gewoon zo, neem het van mij aan, want ik ben jouw leraar. En ik dacht, ja, doei.
Autoriteitsredenatie.
Ik kon daar slecht mee omgaan. Nog steeds niet echt. Als je vaak voor het eerst met mensen in contact komt, dan staan ze wel op een voetstuk, ook in de branche.
Mm.
Maar ook dan moet je kritisch zijn. Toen ik net begon met werken, dacht ik, wow, die orthopeed in zijn witte jas, dat is een soort van god.
Mm-hmm.
Maar nu weet ik inmiddels ook dat sommige orthopeden geen idee wat ze aan het doen zijn. En dat je een verslagen ziet, dat je denkt, oké, maar als je dit tegen de literatuur houdt van de afgelopen 5 of 10 jaar, dan klopt er geen reet van. En het leuke is dat ik denk, als je dus voldoende kritisch bent en voldoende de waarom-vraag stelt, dus nieuwsgierig bent, dat je ook heel erg onderscheidend kan maken als fysio en dus beter dan een ander. Nou, ik weet niet of dat de maatstaf is, maar goed, jezelf dus steeds beter maken.
Ja.
Maar ik merk ook wel dat ik leg de lat voor mijzelf heel hoog, soms te hoog.
Ja. Hey, en je baseert veel op wetenschappelijk onderzoek, hè? Maar er zijn ook mensen die daar een beetje in doorslaan, die helemaal die evidence-based volgen en daardoor misschien te veel dingen uitsluiten en niet meer overstijgend holistisch kunnen denken. Hoe hou je voor dezelfde balans en hoe zou je coaches die dit luisteren of mensen die heel geïnteresseerd zijn in training, dat je niet over wetenschappelijk bezig bent?
Ja, ik denk dat als je puur af zou gaan op de literatuur, dan zijn je handen altijd gebonden. Omdat je zult voor heel veel behandelmethodes, trainingsmethodes, zul je een studie vinden die zegt, het is goed. Of het werkt. En je zult ook een studie vinden die zegt, het werkt niet. Nou heb je in de wetenschap een soort van rangorde van bewijs. En aan de top staat een meta-analyse. Dat is eigenlijk een verzamelstudie van meerdere verschillende studies, waarbij ze de statistiek opnieuw doen. Dus een soort van Ze gooien alles op een hoop en ze rekenen alles opnieuw uit. En het laagste in de rangorde is een case study. Dus dat gaat puur over één persoon. Mm-hmm. Maar het is heel veel wel eens niet eens. En dan denk je toch vaak van ja, wat moet ik nou doen straks als ik die cliënt voor mijn neus heb? En ik denk dat daar de handelswijze van evidence-based practice heel mooi... hoe zeg je dat? De nuance raakt. Omdat die bestaat eigenlijk uit drie pilaren. Je hebt de best beschikbare evidentie, dus bewijs uit de literatuur. Dat is één pilaar. De tweede is jouw eigen klinische expertise. Dat kan als fysio zijn, als trainer, you name it. En de derde
dat is... Ook
is,
belangrijk.
Zeker. En de derde is de... client values, dus wat de cliënt belangrijk vindt.
En, ja. En wat bedoel je daarmee?
Nou, hoe ze dat in de fysiotherapie noemen, dan is de cliënt heeft altijd een hulpvraag. En wat er wel eens gebeurt, en dat is best wel grappig, is dat de fysio kan heel erg gericht zijn op het verminderen van pijn. Mm-hmm. Maar misschien is dat helemaal niet wat de patiënt wil. Misschien wil de patiënt wel iets meer kunnen of beter omgaan met pijn die al langer aanwezig is. Mm. Dus ik denk dat daar veel vragen over stellen en verwachtingsmanagement, dat heel belangrijk is. De cliënt komt naar jou en die wil iets van je. Het kan ook zijn dat die cliënt denkt van oeh, mijn wervel staat scheef of ik heb een inklemming in mijn schouder. Want dat heeft hij zelf opgezocht, of dat is door zijn vrienden of bekenden verteld, of dus door een arts of een vorige fysio.
Ja.
En dan moet je het wel eerst daarover hebben. Want ja, als die persoon. Het komt wel eens voor dat mensen denken: hey, jij bent manueel therapeut, jij kan kraken. En dat wil ik. Daarom kom ik naar jou. Ja, dus dat is hartstikke leuk, met alle respect. Maar dat is precies dus wat we vaak niet gaan doen.
Ja, dit is wel herkenbaar. Maar als je even een voorbeeldje concreet, hè. Stel je voor, ik heb als doel, ik wil de 300 kilo deadlift halen. Maar ik heb bijvoorbeeld wel rugklachten. En die klant wil dat heel graag. En die blijft daarmee pushen. Zou je dan die klant wel helpen? Of zeg je van, nee, ik ga het toch echt sturen naar revalidatie en rehab?
Maar die bedoelt
een heel extreem voorbeeld
hebben voor die 300 kilo?
Nee. Iemand heeft lichte rugklachten. En ja. Eigenlijk zou het onverstandig zijn om verder te gaan met die programmering van die deadlift.
Ja.
Maar hij heeft toch wel een bepaalde waarde of een doel. Ja. Dit is echt natuurlijk is dit een lastig complex. Je moet veel meer vragen stellen. Maar hier heb je een ander doel.
Nee, het is eigenlijk wel makkelijk, denk ik.
Ja, vertel.
Ja, omdat je... Ik vind dat je alles moet proberen om wel dat te kunnen blijven doen. En ik denk dat er, voordat je aan de uitspraak moet wagen van nou, misschien moeten we dat maar niet doen. Moet je heel zeker van je zaak zijn en wel echt van goede huizen komen. Dus een goed gesprek hebben gehad, goed onderzoek hebben gedaan. Het wordt toch te makkelijk gezegd. En dat is voor mij de weg van de minste weerstand. Want je weet niet waar je plafond ligt. Het kan op dat moment kan het zijn dat het een hele lange weg gaat worden. Maar je weet niet of het niet haalbaar is. Snap je? En als je gewoon gaat bouwen aan dus je belastbaarheid. En je gaat daar samen aan bouwen stap voor stap. Ja, dan is het vaak toch de sky the limit. Ik heb een vrouw behandeld. Die had een meniscusoperatie gehad. En die orthopeed had tegen haar gezegd... Nou, hardlopen, dat kun je beter uit je hoofd zetten. Mm-hmm. Want dat gaat je in de toekomst meer klachten opleveren. Nou, dat is dus een orthopeed die zijn huiswerk niet gedaan heeft. Ik zal zijn naam niet noemen. Omdat puur afgaande op... gewoon degelijk onderzoek van afgelopen jaren, is dat gewoon niet waar. En dat is niet mijn mening, maar dat is gewoon keer op keer komt dat naar voren. Als je kijkt naar de richtlijnen bij artrose of reuma, is het gewoon belasten, bewegen binnen je eigen grenzen. Weliswaar. Maar we hebben op kunnen bouwen, die vrouw die kon weer hardlopen. En die was natuurlijk super blij, ik ook.
En wat die vet, zeg.
Heeft een mail geschreven,
ja,
en gezegd: beste meneer Huppeldepup, mm-hmm, ik zou u wel in het vervolg aanraden dat u zich heel erg bewust bent van wat u tegen iemand zegt. Want het had zo'n impact op haar als mens.
Wow.
Dat hardlopen was haar lust naar leven en ze kon daar goed de hoofd mee leegmaken. En dat was zo'n klap voor haar dat iemand dan tegen haar zei: moet je maar niet meer doen, want dan ga je knieën van slijten. En ik denk dat het holistische punt van jou ook raakte. Want de orthopeed, je bent daar 10 minuten vaak.
Ja, die hebben beperkte tijd, hè? Je hebt als orthopeed. Ik ga even de orthopeed verdedigen, hè?
Ja.
Want die zetten we nu in het verdomme hoekje. Maar die persoon heeft misschien 10 minuten de tijd. Die leest die scan uit. En die heeft een kort gesprek met iemand. Heeft misschien niet de mogelijkheid om alle vragen te stellen. Terwijl die wel graag dat zou willen. Ik denk dat de orthopeed mensen zo goed mogelijk wil hebben. Zijn intentie super goed is.
Oh, dat vind ik zeker.
Ja, misschien niet eens de tijd heeft om zich op die manier bij te scholen. Laten we uitgaan dat hij wel nieuwsgierig is. Ja, dan het kan ook het systeem, kan ook killing zijn. En ik denk dat dat ook in de fysiotherapiewereld, laten we kijken naar alle financiële, alle rompslomp administratief die een fysiotherapeut heeft. Ja. Dat je eigenlijk veel minder klantcontact hebt en dat het de intentie wel goed is.
Zeker, ik denk dat is de mooie nuance die je plaatst. Ik denk dat het systeem zou daar zeker aan kunnen bijdragen. Maar dat kost ook meer geld natuurlijk, hè, als de consulten langer duren. Mm-hmm. De grap is alleen, nou ja, dat zeg ik weer, maar dat is eigenlijk ironisch, dat dat soms mensen blijven slepen met klachten, en dit soort gesprekken met artsen hebben, en dat het dan maar wordt overgegaan tot een operatie of een nieuwe knie. Nou, een nieuwe knie, dat is behoorlijk prijzig. Als je kijkt hoeveel fysiotherapie je daarvoor kunt doen, om die operatie misschien helemaal niet nodig te hebben.
Ja.
Denk, ja, dan kun je aan de voorkant misschien beter wat meer tijd en energie en geld steken daarin. Om aan de achterkant misschien een kostenbesparing te doen. Dat is best wel actueel, hoor. Dat is value-based healthcare. Dat is iets minder mijn expertise. Dat zit ook een beetje meer in de grotere bedrijven. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om je daarmee bezig te houden. Maar het belangrijk punt is, het ligt misschien niet aan de orthopeed zelf altijd, of aan de arts, en het ligt ook aan het systeem, maar dan nog kan ik zo'n uitspraak niet echt goed praten. Want als je gewoon zegt, ik weet het niet, is ook een antwoord. Want ik zeg vaak van, maar dat is dus tegen jou gezegd als cliënt, dat je nooit mag hardlopen. Ik zeg, kan jouw arts in de toekomst kijken dan? Hoe kan iemand dat voorspellen dat niet gaat lukken? Ik zeg, ik weet niet of het gaat lukken. Mm-hmm. Ik kan je geen garanties geven. Dat is een beetje een disclaimer, maar het is wel waar. Maar we kunnen wel gewoon beginnen en stap voor stap opbouwen. Waar jouw plafond is, waar we eindigen, dat weet ik niet. Maar alles wat je onderweg meeneemt en verbetert aan je kwaliteit van leven, ja, dat is wel mooi meegenomen en dat denk ik wel waard. En als iemand daarvoor open staat om gewoon te gaan knallen, ja, dan ben ik er helemaal voor in.
Ja, ik vind het mooi, want je benoemt eigenlijk twee dingen. Of die eerste heb ik zelf benoemd, van het is belangrijk dat iemand veel vragen stelt aan jou en aan zichzelf. En dat iemand zegt, ik weet het niet. En als je dat iemand hoort zeggen, ja, dat is super krachtig, ook kwetsbaar. Maar dan weet je wel dat diegene, de punten dat hij wel zegt, dat hij daar meer zekerheid over heeft.
Ja.
Dus ik denk dat de luisteraar nu wel meer tools heeft om een fysio te selecteren. Dus ik denk dat we dat landschap nu al aardig verkend hebben. Wat mij betreft gaan we naar de volgende stelling. En die stelling die gaat ook over de fysiowereld. Want daar hadden we het in het voorgesprek over. Fysio's zouden zichzelf overbodig moeten maken. En hoeveel procent van jouw werk zou overbodig gemaakt kunnen worden en overgenomen kunnen worden door bijvoorbeeld een goede personal coach of door goede preventie aan de hand van dat mensen meer bekend zijn met belasting en belastbaarheid. Als je een percentage zou moeten geven, hoeveel procent van je werk zou overbodig kunnen zijn?
Goh, nou ja, de stelling was, fysio's moeten zichzelf overbodig maken. Dus dan zou ik zeggen 100%.
Ja, yeah. maar als het gaat over belasting en belastbaarheid.
Laat ik voorzichtig zijn. Ik moet ook nog een boterham verdienen. Zeker een derde tot de helft.
Wow.
Ik heb daar niet echt een hele uitgebreide onderbouwing voor. Maar ik denk wel gewoon dat daar gigantische slag in te maken valt. En ik schiet daar mezelf mee in de voet, hè.
Ja.
Ik kwam er eigenlijk op door een podcast van Kelly Starrett. Ja, Starrett. Ja.
Met ja, super interessante visio trouwens. Heeft ook hele mooie video's. Zet we ook even in de show notes. Die podcast specifiek.
Hij heeft het boek The Supple Leopard geschreven. Dat heb ik zelf overigens niet gelezen. Ik ben niet zo echt zo'n boekenwurm. Ik vind die podcast wel leuk om te luisteren. Hij zei dat eigenlijk van wat nou als we, dit ging dan in dit geval over trainers, meer kennis en kunde bijbrengen in de diagnostiek. En toen dacht ik, wow, dat is echt super vet. Want als ik als fysio een trainer meer kan leren daarover, wordt die trainer beter. En die kan zijn klant dan beter analyseren en helpen. En daarmee ja, misschien het risico op bepaalde dingen reduceren. Mm-hmm. Dat is lastig, hè? De term, nou, ik zeg bewust risicoreductie, want de term preventie is een hele lastige. Omdat je heel moeilijk meetbaar kan maken wat je daadwerkelijk voorkomt. Of dat het gewoon toeval is of dat er andere factoren spelen. Maar er zijn, als jij nu googelt op preventief trainingsprogramma voor knieklachten, rugklachten, vul maar in, dan zijn ze er, hè?
Ja, honderden. Ja, dat is een hele mooie, want overheidsbeleid, dan kun je ook zeggen van ja, het kwam door deze interventie of het kwam door dit parkje dat mensen zich gelukkig voelen, et cetera. Maar er zijn natuurlijk honderden factoren die van invloed zijn op iemand. Voor welzijn, op herstel.
Oh ja, en daar gaan we vaak aan voorbij. Allemaal in kaart brengen, joh. Maar dat is bij wetenschappelijk onderzoek gewoon heel lastig. Omdat je vaak zo'n labsetting hebt. Dus je hebt gewoon cohort A. Krijgt de interventie of de behandeling of de training wel. En cohort B niet. En dan is er vaak weinig ruimte voor die subtiele verschillen. Dat maakt het ook lastig. Maar terugkomend op fysio's overbodig maken. Ik denk dat dat wel een mooi streven is, want uiteindelijk gaat het niet om mij, maar het gaat om de cliënt. En hoe minder de cliënt mij nodig heeft, hoe beter. Want de cliënt komt niet naar mij toe om afhankelijk van mij te zijn. De cliënt komt eigenlijk naar mij toe om uiteindelijk onafhankelijk van mij te worden.
Ja, dat is met leefstijlbegeleiding ook zo.
Ja, zeker. En dat is op de korte termijn natuurlijk een slecht businessmodel. Want op de korte termijn is het mooi om iemand zijn verzekering helemaal lekker uit te melken en lekker te schrijven. Maar op de lange termijn is dat wel slecht voor je karma, denk ik. Dat ten eerste. En ten tweede, ik denk als jij iemand veel meer handvatten meegeeft voor de lange termijn, mensen iets leert waar ze iets aan overhouden en ze niet te veel ziet.
Ja.
Dat voor de lange termijn goed werkt, omdat mensen dan ook via mond-op-mond reclame mensen doorverwijzen. Hè, dus dat gaat op de lange termijn toch wel in je voordeel werken als therapeut. Ik denk dat daar veel voor te zeggen is.
Ja, ik wil er even op inspelen, want dit vind ik wel een boeiende. Ja. Want wij doen dat met fit.nl ook. We verwijzen heel veel mensen door naar conculega's. Als ze denken van, hé, dat is een betere match. We zeggen ook heel vaak, wij kunnen je niet helpen. Proberen heel veel vragen te stellen. En proberen eigenlijk mensen, dat ze zelf autonoom worden. Dat we ze eigenlijk dingen meegeven, dat ze die onafhankelijkheid ervaren en al die tools in handen krijgen. Dat is denk ik een heel supermooi doel. Dus dat herken ik wel. Maar even voor de luisteraar, want wij zitten best wel op een abstract meta manier te praten. Wat zijn nou behandelingen die je nu nog steeds terugziet binnen de fysiowereld, waarvan je zou kunnen zeggen, ja, dat is eigenlijk een beetje uitmelken van dat verzekeringsbudget?
Ik denk in veel gevallen massage, dry needling, gewrichtsmobilisaties, manipulaties, wat dan in de volksmond kraken wordt genoemd. Het is in sommige gevallen best wel te verdedigen, zeker op korte termijn, als je een bepaalde behandeling doet. En het stelt die persoon daarna in staat zelf iets beter te kunnen. Of dat nou is een kleinkind optillen, de trap oplopen of een deadlift van 300 kilo. Weet je, prima. Alleen waar het misgaat is als men doorslaat. Dus als men de cliënt het idee geeft dat hij dat nodig blijft hebben. Mm-hmm. Of als de cliënt dat zelf denkt en je gaat daarin mee. Dan maak je dus de cliënt afhankelijk van jou. Dat gebeurt best wel veel. En dan denk ik, dan is het niet goed. Dus je moet die behandeling wel in de juiste context plaatsen. En ook gewoon het eerlijke verhaal erbij vertellen. En dan kan het soms wel best wel nuttig zijn.
Ja, nou, een voorbeeldje hiervan is, hey, wat ik ook wel regelmatig hoor, mensen in mijn omgeving die naar de fysio gaan omdat ze bijvoorbeeld hun bovenrug stijf is. En denk van, oh, laat ik even lekker masseren. Ik heb toch mijn x aantal behandelingen en die ga ik gewoon lekker even opgebruiken. En die fysio vindt het prima. Natuurlijk lekker een uurtje wegschrijven. Maar als die fysio daarbij toelicht van, hey, dit zijn de oorzaken. En vervolgens ook die oorzaken benoemt en wel die analyse doet en zegt van, hey, we doen dit wel, maar je moet wel ook aan dit en dit en dit gaan werken. Zou het dan nog wel ethisch verantwoord kunnen zijn? Want je helpt die klant wel met hetgeen wat zij willen. En je geeft ook de juiste informatie. En die klant voelt zich wel beter.
Ja, dat is prima. Maar het is aan de cliënt dan om te zeggen, van oké, maar ik wil wel terugkomen, maar alleen voor die behandeling. Dat heb ik ook al gehad. En dan leg ik het wel uit. Wat de relevantie van die behandeling is. Maar het is ook niet hoe ik werk. Dus mensen, als ze daar echt voor komen, dan haken ze op een gegeven moment wel af. Dat is natuurlijk zonde. Want ik denk dat ze dan niet zichzelf tekort doen. Ze willen graag, dus van, ik heb een probleem, ik ga naar jou toe, jij bent fysio, jij gaat mij fixen.
Ja, eens even pleister plakken. Dat is het punt. Maar je moet echt gewoon hard aan de slag.
Dat is de korte termijn best te verdedigen nogmaals. Maar de vraag is, wat doe je dan daarna?
Hè? Ja.
Dat is denk ik belangrijk. Ik heb mensen gehad die, toen was ik nog de gegevens aan het invullen van het paspoort. En dan lag die persoon al op zijn buik op tafel.
Zonder dat te vroeg.
Ik zei, mevrouw, wat doet u? En ze zei, ja, zo ging dat bij mijn vorige visio ook altijd. Toen dacht ik, oh ja, oké. Okay. Dat is precies wat hier misgaat. En soms moet je een beetje meebewegen met mensen. Hè? Dus als je meteen heel stug met dat wetenschappelijke verhaal komt. Ja, maar er is geen bewijs voor deze behandeling. Ja, blablabla.
Dat werkt ook niet. Dan kan je iemand ook
heel erg afstoten. Omdat je kan het de cliënt misschien helemaal niet kwalijk nemen. Hè? Dat die ideeën heeft. Want het is misschien verteld door een arts of een andere fysio, waarvan die persoon tot dan ook dacht van, nou, dat is ook een expert. Hè? Dat is, ik vertrouw diegene. En dan stoot je de cliënt ook af. Dus dan denk dat je in potentie bij voorbaat iets uitsluit. En dat is ook jammer. Dus misschien helemaal eerlijk, maar soms geef ik de mensen, geef ik die persoon dan ook een beetje wat ze willen.
Ja.
Dat is misschien niet helemaal eerlijk op dat moment. Alleen, wat er dan wel is, eens is gebeurd, is als ik die persoon dan aan het masseren was, die onderrug, dat je dan wel het gesprek kan openen. Want dat is al heel, als iemand gewoon op zijn buik ligt, en dan heb je gewoon een heel informeel kletspraatje. Mm-hmm. En dan kun je het ijs toch wat makkelijker breken en daar een ingang in vinden dan dat je zegt, mevrouw, ga maar zitten op de stoel en ik ga nu een heel verhaal uitleggen waarom het allemaal slecht is wat die vorige fysio gedaan heeft.
Ja, dat werkt vaak niet. Ik merkte met leefstijlbegeleiding ook, als iemand wil afvallen en die heeft dan bijvoorbeeld eerder een paar keer dieet geprobeerd en die schrijft dat heel erg aan zichzelf toe in plaats van bijvoorbeeld met gewoontes of met hun omgeving of bijvoorbeeld een bepaalde genetische aanleg. En dat als ik dan uitleg hoe complex afvallen is en hoeveel stappen dat wel niet vereist en hoeveel huiswerk eigenlijk moet doen.
Dat is niet normaal.
Om echt met je gewoontes aan de slag moet gaan en je leven moet veranderen en dat 80-90% van de mensen het niet lukt. En dan vertel ik dat en dan is dat zo afwijkend van heel veel diëten die je op internet ziet, allemaal boekjes en allerlei wonderdokters die allerlei makkelijke oplossingen presenteren. Dat ze denken van hey, die Jeroen van Fit.nl, ja, dat is allemaal veel te ingewikkeld wat die gast allemaal zegt. Laat dit maar zitten. Nou, en dat is wel een risicootje en dat kan ik heel erg herkennen. En dan begin je eerst maar soms maar met wat vertrouwen, met een gesprek. Misschien een klein beetje meegaan in het verhaal van iemand. Dat je toch eerst bijvoorbeeld voeding bij gaat houden en daar wat kleine tips geeft. Dat iemand zich toch blij voelt, geholpen voelt. En dan kun je het vertrouwen winnen en dan kleine stapjes gaan zetten. Dus dit herken ik heel erg. Dat vind ik, ik vind het wel fijn om te horen dat jij daar ook quote-unquote last van hebt.
En ik denk dat mooi is als we als fysio's of dat we dat aan andere professionals kunnen meegeven. Even teruggaan naar je stelling. Dus deze skills kunnen heel relevant zijn voor een trainer om mee te nemen in de intake. Om ook andere dingen in kaart te brengen dan alleen maar wat is je bovenbeenomvang en kun je een beetje squatten? Ja, om gewoon goed te weten, waarom is iemand hier? Want misschien wil iemand heel veel spiermassa bouwen, maar heeft hij verschrikkelijk laag zelfbeeld of eetstoornis, daar geschiedenis mee? Of is het, snap je? Dus dat is wel, ik denk belangrijk om mensen daar vaardiger in te maken. Dus... Mm-hmm. Als je een goed gesprek hebt met iemand en een goed onderzoek doet, dat is niet alleen maar fysiek. Dus het is niet alleen maar dat je een beentest of een armtest. Soms heb ik een intake met iemand en die zijn we gewoon een uur lang aan het praten. En eerst durfde ik dat niet, dan dacht ik, dan vindt die persoon mij slecht. Want ik behandel niet meteen of ik doe niet meteen lichamelijk onderzoek. Maar nu krijg ik ook vaak feedback van mensen die voor second opinion komen of lang klachten hebben. Die zei ze gewoon de eerste keer bij iemand dat ik gewoon mijn hele verhaal kan vertellen, die gewoon luistert.
Gehoord wordt.
En dat is gewoon ook verwachtingsmanagement. Want misschien vind jij van jezelf wel dat je alles moet doen in dat uur. Van intakegesprek tot onderzoek tot behandeling en een trainingsschema maken. Maar misschien verwacht die persoon dat helemaal niet. Ja. Kan je van tevoren ook gewoon vragen natuurlijk. Er is een interessante studie gedaan, ik ben even kwijt van wie, maar dan gingen ze bekijken hoe snel de therapeut de cliënt onderbrak. En dat was echt bizar, snel en vaak. Dus weet je, laat mensen gewoon hun verhaal vertellen. En als ik dan niet toekom aan lichamelijk onderzoek, ja, dan doen we dat volgende keer wel. Maar het heeft ook gewoon de tijd nodig die het nodig heeft. Als je dat goed uitlegt, waarom je dat nodig vindt, dan gaan mensen rennen niet meteen weg hoor. Ik zeg ook vaak, als we nou gewoon aan de voorkant het grondig aanpakken, dan is de kans van slagen van het uiteindelijke plan veel groter dan dat we overhaasten.
Ja, ja je moet het wel durven.
Ja, dan moet je wel durven, maar dat durfde ik ook niet in het begin. Dat is ook door vallen en opstaan. Ik denk dat voor andere professionals dat super interessant is om daar aan te denken. Mm-hmm. En ik heb veel... Er zijn veel trainers die klanten naar mij doorsturen. En dan heb ik ook vaak contact met hen. Dan koppel ik dit soort dingen koppel ik dan terug per mail of even bellen. En die samenwerking met de trainer is ook superleuk, want ik leer van hen, zij leren iets van mij. En zo maken we elkaar beter en daar heeft die cliënt profijt van. Dat is ook de reden waarom ik zie het meeste schouder- en rugklachten. Eigenlijk op beide fronten nu met een paar andere mensen een masterclass in elkaar heb gedraaid. Met precies dit doel.
Educatie en ja. Bevlekking eigenlijk als het ware.
Ja, om mensen gewoon iets te leren. Ja, maak ik mezelf daarmee minder nodig? Ja, ik hoop het wel. Want dat is een goed teken, eigenlijk.
Ja, wat jij ook zei, hè, veel fysio's die stromen uitgaan wat anders doen. En ik zie dat ook in de trainerswereld. Dat is wel leuk ook voor consumenten, maar ook voor personal trainers. Om daar bewust van te zijn, is dat heel veel mensen uitstromen. Ze doen een paar jaar personal training. Een groot deel van de mensen kan het financieel niet rondkrijgen. Heeft eigenlijk onvoldoende klanten en stopt ermee. Dat zie je bijna bij iedereen gebeuren. Of die denkt, ik ga een personal training opleiding doen. En dan krijg ik ineens klanten en dan werkt het allemaal. Ja. Je ziet eigenlijk dat er een kort stukje kennis opgebouwd wordt. Maar eigenlijk heb je, als ik heel eerlijk moet zijn, om een goede personal trainer te worden. En misschien ook wel een goede fysio. Heb je minimaal 10 jaar nodig om je daarin te verdiepen. En dat je eigenlijk gewoon veel vaardigheden hebt, kennis. Veel verschillende mensen ontmoet hebt. Ja. Nou, ik vind dat echt zonde.
Ja, ik kom in die zin ook net kijken. Dus ik ben dan nu 7 jaar... Nee, nog niet 6,5, zoiets.
Ah, jij bent sneller leerling dan.
Nou ja, goed. Bedankt voor het compliment. Maar ik ben het wel met je eens. Want je hebt gewoon tijd nodig om ervaring te doen. Om heel verschillende dingen tegen te komen. Daar wat zelfvertrouwen op te bouwen. Ook gewoon weten wat je niet weet. Hoe meer je leert, hoe meer je beseft wat je niet weet.
Ja, ja.
En de markt is ook gigantisch verzadigd. Hè? Ik bedoel, in de Randstad sowieso. En dan in Amsterdam, waar ik werk, is het nog erger.
Ja.
Maar ik heb wel de overtuiging van kwaliteit is altijd plek.
Ja, ja. Hey, nog even één zijpaadje wat ik wel interessant vind, is als ik een leefstijlgesprek voer met iemand, en dat ben ik ook sinds een tijdje gaan introduceren, en dat ik niet gelijk het gesprek begin van, hey, dit en dit moet je gaan doen, of hier gaan we het over hebben, maar wij introduceren de vragen, en dat voelde aan het begin ook een beetje awkward, het vraag van, hey, waar wil je het vandaag over hebben? En wat dan vervolgens het resultaat was, is dat de klant zelf wel bij het bijvoorbeeld bij het probleem komt, of hetgene waar ze het lastig vinden. Ja. In plaats van dat jij zegt van, hey, ik zag dat het niet helemaal goed is met je gegaan is met je voeding. Hoe kan dat? Nou, uiteindelijk redeneert iemand dat zelf wel, of komt iemand daar zelf wel op, en voelt iemand zich veel minder met het vingertje gewezen, en voelt iemand ook veel meer autonomie. Want ik kan er naartoe werken en zelf de oplossing komen. Is dit ook zo wat je terugziet in de fysiowereld?
Ja, 100%. Ik denk dat veel... Ik heb het zelf ook nog wel hoor. Maar zeker toen ik... een paar jaar geleden. Je hebt gewoon heel erg het idee... Mensen hebben een probleem. Die komen bij jou. Die leggen dat bij jou. Die verwachten van jou dat je ze fixt. Maar dat maakt van die cliënt een soort leidend voorwerp. Alleen, dat is natuurlijk niet zo. Het is... wij hebben op de website van onze studio ook staan dat we jou als cliënt ook nodig hebben voor het proces. Want als je er zelf niet aan meedoet, ja, dan is het gewoon trek aan een dood paard. En dat is, ik vind ik doodzonde. Maar dat zie je wel eens. En ik heb wel geleerd in de loop der tijd dat cliënten best goed in staat zijn zelf uit te leggen wat er aan de hand is. Wat ze van je verwachten. En dat eigenlijk een mooi vertrekpunt is. Tegenwoordig kan ik veel beter uitleggen hoe ik ze wel kan helpen. En ook hoe ik ze niet kan helpen. Of dat ik niet zeker weet of ik ze überhaupt kan helpen. En wat denk ik altijd beter is, is om gewoon je kennis en kunde hiaten te erkennen. Ook naar je cliënt toe. Dat is in het begin misschien lastig. Maar dat is eigenlijk best wel krachtig. En dan eventueel door te verwijzen naar een collega. Of als het over voeding aankomt, naar een diëtist. Ga niet zelf aan zitten rommelen als fysio. Hè. Blijf bij je leest. Dan zal iemand over jou zeggen, hij heeft me goed doorverwezen. Hij wist zelf niet zoveel van dat vlak. Maar hij heeft me wel goed doorverwezen. Dan dat je denkt van ja shit, ik ga maar niks zeggen. We gaan het maar gewoon doen, maar eigenlijk weet ik het niet. Dan denkt die cliënt ja, hallo, ik ben al 3 maanden bij jou onder behandeling. Maar mijn enkel doet nog steeds pijn.
Ja. Ja, dat is super zonde. Zo zonde van de tijd.
Voordat we verder gaan met het gesprek, even een kort stukje promo. Vind je dit interessant? Wil je meer leren over krachttraining en het belasting- en belastbaarheidsmodel? En hoe je het optimale uit jouw training kunt halen? Wij hebben een unieke Fit Premium ledenomgeving. Waarin we jou helpen met alles over krachttraining, hoe je je training programmeert. En we hebben voorbeeld training en voedingsschema's. En een complete cursus over training en voeding, zodat jij het optimale uit je training haalt. Die vind je op fit.nl/start. Dus ga naar fit.nl/start. En dan vind je onze Fit Premium ledenomgeving met video's en schema's om je training en je voeding te optimaliseren. Genoeg promo, laten we gelijk weer teruggaan naar de aflevering.
Ja, ik denk dat we wel een mooi beeld hebben gegeven van hoe de fysio-wereld werkt. En dat je hier als luisteraar of coach meer begrip voor hebt met deze informatie. Dus in ieder geval dank daarvoor. Maar er ligt ook nog wel een kernbegrip aan ten grondslag. Dat is belasting en belastbaarheid. En ja, die komt elke keer maar weer terug. Die merk ik ook zelf in mijn eigen training. Als ik constant te veel gas blijf geven, dan stroomt de emmer met water over en dan krijg ik toch kleine pleintjes of blessures.
Ja.
Dus ik zelf als coach moet heel eerlijk zeggen dat mijn ego nog steeds het probleem is. Ik moet echt de remmer opzetten. En dat herken ik bij zoveel mensen. Dus we kunnen hier echt veel meer aan doen, die belasting en belastbaarheid. Hoe zie jij dat terug in de fysio-wereld? Hebben we daar voldoende aandacht voor? En moet daar veel meer educatie op zitten?
Hebben we er voldoende aandacht voor? Nee. Moet er meer educatie komen? Ja. Doe ik het zelf altijd? Absoluut niet. Ik ben wel zo dat als ik gewicht X kan tillen en ik ga morgen een maand op vakantie en ik doe niks, dan wil ik als ik terugkom meteen dat gewicht ook kunnen tillen.
Ja, daar ben ik wel van afgestapt, van die grap. Daar ben ik echt van afgestapt.
Ja, dat leer je misschien door schade en schande, maar zo zit mijn hoofd en ik ben fysio, hè. Maar mijn hoofd zit gewoon steeds zo in elkaar. Dan ben ik gewoon heel koppig. Maar ik denk dat ook naar de cliënt toe, als je dat soort dingen ook gewoon bespreekbaar maakt, dat maakt je ook een mens en niet gek of iemand die jou de les gaat lezen. Dan heb je soms hele leuke gesprekken daarover. Dan denken mensen, oh, ik ben dus niet gek, want jij doet het ook en jij bent fysio. Dus heb het daar vooral over. Maar ik weet nog goed, het belasting en belastbaarheid was gewoon bij mij in de fysioopleiding les 1. Gewoon, ik kreeg een casus en moest je gewoon een schema tekenen. Gewoon een tabel waarbij links 2 regels stonden, lokaal en algemeen. En bovenin had je 2 kolommen met belasting en belastbaarheid.
Ja.
En die moest je dan invullen op basis van het verhaal. En dan had hij bijvoorbeeld een lokaal te hoge belasting met de belastbaarheid was dan onveranderd. En dat was dan bijvoorbeeld de knie. Dus hij had bijvoorbeeld een val gehad of zo. Hè? Dan heb je hogere belasting dan je aan kan. Oké.
Ja.
Maar de grap is dat in België, waar ik mijn opleiding heb gedaan, al meteen vanaf moment 1 heel erg de nadruk werd gelegd op daar blijft het niet bij. Want je hebt een mens voor je en die is meer dan zijn knie of wat dan ook. Welk fysiek ding. Dus hoe zit het met zijn algemene belasting en belastbaarheid? En dat plaatje is soms heel complex en gigantisch.
Ja.
Makkelijk om daar gewoon van weg te blijven. Maar zeker als je mensen hebt die veel langer met klachten rondlopen en al meerdere mensen hebben gezien, is eigenlijk dat deel is belangrijker soms dan het lokale gebeuren.
Ja. Ja, maar hoe breng je dat in kaart? Want nu hebben we het over zo'n model uittekenen. Dus eigenlijk stel je voor dat jij luistert dit als consument en denkt van, Thomas, mooi verhaal. Maar hoe ga ik dat nou specifiek voor me uitwerken? Wat zijn dan factoren die ik dan zou moeten opschrijven om in kaart te brengen wat precies de oorzaak is?
Nou, ik denk tip 1 is neem de tijd voor het verhaal. Want als je dat niet doet, wat ik dus vroeger ook niet deed, want ik dacht, ik moet in een uur alles doen, dan mis je dingen. Je mist sowieso belangrijke factoren. En het is niet altijd dat mensen bij het eerste gesprek, als ze jou niet kennen, dat ze alles gaan delen. Dus het kan ook zijn dat pas later, als je wat meer een relatie hebt opgebouwd of een beetje een vertrouwensband, dat mensen dan iets met jou delen, waardoor puzzelstukjes in één keer in elkaar vallen. Maar dat durfden ze eerst niet of dat wilden ze niet. En dat is mensen hun goed recht natuurlijk. Dus neem de tijd en zie dat het je laat zien dat het je uitmaakt. Dus dat je de persoon voor je geen nummertje vindt. Zo van, nou, tijd is om, doei.
Ja.
Maakt wel dat ik daardoor soms wel eens uitloop. Nou, niet soms. Ik loop wel vaak uit. is niet goed natuurlijk. Maar
je intentie is wel goed.
Ja, de intentie is goed. De time management is niet heel sterk. Maar ik wil daar graag de tijd voor nemen. En uiteindelijk betaalt dat zich, dat zei ik net ook al, het betaalt zich sowieso uit. Al is het maar omdat mensen zich gehoord voelen en in hun waarde gelaten voelen. En ik denk, lage rugklachten is daar een heel goed voorbeeld van. Dat is een klacht bij uitstek waar onderzoek inmiddels wel aan heeft getoond dat ze noemen dat in de sector vaak psychosociale factoren, dus meer mentaal en sociale omgeving, dat die daar gewoon een hele belangrijke rol bij spelen. En puur en alleen al door het feit dat pijn, dat zit in je brein.
Ja, maar wacht even, hè? Want we hebben dit al eerder over gehad.
Ja.
En we zitten nu nog steeds op een abstractieniveau. Maar ik ga het toch even wat aantrekkelijker nog maken voor de luisteraar.
Ja.
Zodat we het over die lage rugklacht hebben. We hoeven niet helemaal de details in. Maar dat percentage van hoeveel procent psychosociaal voor beide niet een specifieke oorzaak is te vinden. Hoe groot is dat percentage? Als jij een schatting moet maken.
Ik denk dat je... Goh. Ik vind het heel lastig om daar een nummer op te plakken.
Ja, even een algemene range. Geef maar een range aan, dat is makkelijker.
Nou, ik denk dat als je... hoe langer de klacht duurt, hoe meer je een shift maakt naar niet per se fysiek en meer het andere. En het fysieke zal vast een rol spelen. Maar ik denk dat toch, 2/3? Zou ik dat zeggen?
Ja, ik vind het een mooi getal. Gaan mensen je wel aan houden, hè?
Ja, dan krijg ik dan weer allemaal commentaar op. En dan moet ik mezelf weer... Nee, ik heb dat niet uit studies of zo. Alleen,
yeah.
Vaak begint het met iets fysieks. Want mensen doen iets of die vertillen zich of er gebeurt iets. Maar dat is vaak de druppel die de emmer doet overlopen. En dat is vaak de reden om contact op te nemen met een fysio of een medisch persoon. Alleen als je het alleen maar gaat hebben over die druppel, ja, dat is allemaal leuk. Maar wat zit er verder in die emmer dan?
Ja, en noem eens wat concrete dingen die dat zouden kunnen zijn. Die je het meest terugziet in de praktijk?
Het meeste? Mm-hmm. Stress.
En wat voor soort stress?
Werkstress. Jongeren met eigen bedrijfjes, zeker met corona. Mensen uit de horeca, dat is ook één grote ramp.
Mm-hmm.
Met corona is natuurlijk gewoon een hele grote factor.
Ja. En dan op lage rugklachten. Dus deze mensen hebben bijvoorbeeld veel stress door onzekerheid. Oh, ja. Weten niet wat er gebeurt. En krijgen daardoor bijvoorbeeld... Er is misschien een bepaald moment waardoor een pijnperceptie is geweest. En dat blijft aanhouden. En het lichaam blijft die pijnperceptie houden. Door middel van die stressreactie. En misschien ook nog slechte voeding. Moet ik dat zo zien?
Ja, ongeveer. Ik denk dat de analogie die waar ik een mooi filmpje op Instagram laatst zag van Greg Lehman. Schrijf die naam even op.
Ja.
Die heeft het over, dat noemden we net ook al een beetje, met een glas met water. En dan moet je twee vragen afstellen. Of, sorry, twee dingen afvragen. Of twee vragen stellen. Hoeveel water zit er in je glas? En hoe groot is je glas? Het kan namelijk zijn dat als je wat beter in je vel zit en je ervaart niet heel veel stress vanuit je relatie of je werk of je hypotheek of je slaapt beter, dan kun jij die 100 kilo misschien wel squatten.
Ja.
Maar als je gewoon een slechte nacht hebt gehad of je toko staat op omvallen en je NOW is niet toereikend en je hebt dus een kleiner glas, hè, dus een lagere belastbaarheid, dan past er minder in. Dus dan kan iets wat normaal heel onschuldig zou zijn, kan wel jouw glas doen overlopen.
Ja.
Dus dat in kaart brengen is super belangrijk. Wat ik vaak dus concreet met mensen in kaart breng, wat vult jouw glas? Welke factoren zijn dat? Dat zijn soms fysieke factoren. Soms dus niet fysieke factoren. Soms moeten we daar eerst aan werken. Dat zorgt voor het overlopen van het glas en zorgt dus voor pijn. Daar moeten we eerst in gaan managen, eerst in gaan schipperen. En dat is vaker niet door massage dan wel, eerlijk gezegd. En als we dat een beetje onder controle hebben, dan kunnen we het gaan hebben over het groter maken van je glas.
Ja. Ja, het kost wel wat tijd om dit
zeker uit te zetten. Het is echt niet in één sessie gebeurd, hè?
Ja, ik herken dit wel, wat jij zegt, hè? Want ik heb de periodes waarin ik met krachttraining de grootste stappen maakte, en dat ging echt ook veel sneller, was als ik de minste stress ervaarde. En ja. Waarin ik het beste sliep. En die twee zijn natuurlijk wel flink gelikt. Maar als er bijvoorbeeld ook als er weer leuke feestjes zijn, nou, tijdens corona waren er bijvoorbeeld echt geen leuke feestjes. Dus de momenten van ontspanning, die waren er gewoon veel minder. En ik merk gewoon dat die belangrijke dingen, zoals een feestje, sociale omgeving, mensen zien, goed slapen, structuur. Nou, je merkt dat je gewoon veel meer progressive overload kan hebben. Nou, en dat geldt voor mij als krachtsporter. Maar ik denk dat het ook voor de gemiddelde persoon met blessures ook geldt. Je herstelt gewoon veel beter.
Ja, en ik denk dat daar veel te winnen is voor fysio's en trainers.
Ja. Betekent dat jij met ze naar een feestje moet gaan? Of,
Ja, precies dat ook. Want dan kan je op hun kosten.
Ja.
Nee, maar ik denk als ik kijk nu naar de stagiaires die ik zie van de HVA.
Mm-hmm.
Het is een beetje naming en shaming, maar goed. Dan wordt daar toch nog steeds, ook in 2022, kan daar wel meer aandacht aan besteed worden.
Ja, maar het is niet het meest sexy. Dus ik denk dat
Nee, het is niet heel sexy, maar het is soms ook heel saai. En je moet mensen echt goed dingen kunnen uitleggen en ze echt mee hebben in het verhaal. Hè? Anders haken ze gewoon af.
Ja, maar dat vind ik dus ook moeilijk, hè? Want bijvoorbeeld ook met deze. Moeilijk. Met deze podcast, ik weet zeg maar dat als wij deze podcast hadden ingestoken van specifiek over lage rugkrachten of specifiek over een heel interessant visieonderwerp, bijvoorbeeld dry needling, werkt het wel of niet? Dan zijn mensen echt geboeid en denken ze, potverdorie, dat wil ik horen. Ja. Maar merken dat dit concept uitleggen. We hebben nu al een paar keer, heb ik deze podcast onderwerpen gepland om het juist hierover te gaan hebben, omdat ik weet dat het zo belangrijk is. Dus de luisteraar die tot hier gekomen is, die ben ik ook heel dankbaar als ze dit verhaal verder delen.
Dat is wel knap, hoor.
Dat communiceren. Ja, dat is zeker knap. Maar ik vind het zo belangrijk om te doen. Dus ik ga proberen een beetje tegen de stroom in te zwemmen en gewoon dit te blijven doen. En hopen dat een paar mensen dat bericht blijven doorgeven. We hebben al het concept belasting en belastbaarheid benoemd. Zijn er nog dingen die je aanvullend wil zeggen die belangrijk zijn voor de luisteraar?
In het kader van dus het meenemen van je cliënt in je verhaal. Kijk, want anders, iemand komt misschien wel naar jou toe om weer te kunnen crossfitten of powerliften of Olympic weightlifting. Ik zie gewoon heel veel sportieve mensen in de krachtsport, in de vechtsport. En ook aan veel van hen vertel ik dit en heb ik het hier met hen over. Alleen maak de vertaalslag. En niet puur omdat zij het willen horen, maar dat is wel waarom ze bij jou komen.
Ja, wat bedoel je daar precies mee? Maak de vertaalslag door als je met een CrossFit-atleet praat dat zegt van... Hey, als jij slecht slaapt, zul je dat gaan merken bij je clean and jerk. Dat je net iets minder goed eronder kan staan. Je bent net iets minder ready. Je rate of perceived exertion is anders. Je beleeft het helemaal anders.
Maar dus als je dat samen in kaart brengt. En je zit gewoon in een status van te hoge belasting of een te lage belastbaarheid. In ieder geval een glas wat overloopt. Dan het laatste wat ik wil... is iemand laten stoppen met sporten. Want voor veel mensen is dat belangrijk, vinden ze leuk. En is gezond. Dus ga dan concreet op zoek naar wat kun je wel. Neem een regressie. Verspreid het anders over de week. Daarom heb ik vaak contact met een trainer. Van ik wil je schema zien. Wat doe je verder? Wat train je welke dag? Ja. Wat doe je... op werk, hoe lang heb je kinderen? Dus breng dat weekritme bijvoorbeeld in kaart. En kijk dan wat er wel mogelijk is. Dus wat past er wel in je glas? Omdat als je mensen kan laten ervaren... dat ze dingen wel kunnen... Dat is echt een gamechanger voor de kans op succes.
Ja, ik vind het een hele mooie als ik... mensen ook horen dat ze geblesseerd zijn en dan stoppen dan bijvoorbeeld met trainen. Ik vind dat zo zonde om te horen en te zien. En, want er is zoveel mogelijk qua isolatieoefeningen. Je kunt er omheen gaan trainen. Als je bovenlichaam geblesseerd is, kun je, waarbij je misschien helemaal niet meer met bovenlichaam kan trainen, kun je prima je onderlichaam gaan trainen. Je kan een extra stukje gaan fietsen. Je kan een conditie gaan werken. Je kan de focus verleggen. En dat is zo mooi, want dan blijf je gewoon in die groeimindset van... hey, ik ga mezelf verbeteren, ik wil ermee bezig. En ik denk zelfs, maar dit is even mijn hypothese, die is niet backed by evidence... maar door juist die focus te verleggen en met anderen ergens anders mee bezig te gaan... en plezier te ervaren, gaat misschien die blessure ook wel eerder over... omdat je gewoon...
Dit is 100% wel onderbouwd in literatuur.
Nou, mooi.
Ja, 100%. Omdat...
Kun je dat toelichten?
Ik denk zelfs dat je het, als je zou willen, dat je het terug kan voeren op hormonaal niveau. Dat je, als je daar succeservaring in hebt. Maar daarom zei ik eerder al, je moet van hele goede huizen komen als je tegen iemand zegt, ja, stop maar met hardlopen of crossfitten of deadliften. Want er zijn zoveel dingen mogelijk die je eerst moet hebben geprobeerd. Voordat je die conclusie kan trekken. En vaak is dat dus niet gedaan. Dat is doodzonde. Omdat als iemand denkt van, hey, oké, ik kan misschien niet zoveel gewicht deadliften als ik wil, maar ik kan wel hetzelfde volume draaien of ik kan die regressie. En ik ervaar dat dat minder pijn doet, dat wel kan.
Yeah.
En ik heb nog steeds het idee van een goede training en ik heb steeds nog plezier. Of ik haal nog steeds mijn sociale voldoening uit het zijn in een gym. Ja, is voor mensen ook belangrijk. Of op het tennisveld, of voetbalveld, of in het voetbalpark. Maakt niet uit. Dat kan heel veel doen met je pijnervaring en perceptie in het brein. Of op een positieve manier.
Ja, wat mooi.
En je gaat geheid, als het langdurige klachten zijn, ga je geheid een keer op je bek. Ja, dus mensen denken van het is vanaf het moment 1 dat je bij de fysio komt stijgen de lijnen boven. Nou, dat is het vaak niet. Was het maar zo? Dus dat is ook verwachtingsmanagement. Van hey, dat glas gaat misschien nog een keer overlopen. Maar dat is meer van tegen die tijd heeft die persoon misschien al veel meer strategieën om daarmee om te gaan. Of heb jij al voldoende die persoon het vertrouwen kunnen geven dat ook oké is. Hè? Dat er dus niks kapot gaat. Als je even meer pijn hebt. Nou, en dat kader, ja, dat is niet het meest sexy kader. Misschien is deze podcast ook goed voor mensen die niet kunnen slapen.
Maar beetje het is, Van Rossum concept.
Ja, precies. Maar het is wel, ik denk, het is echt de kern van waar we met z'n allen mee bezig zijn als gezondheidsprofessionals.
Ja, dit is een hele mooie. Ik ga dat stukje even eruit knippen. Wat we vertellen over mensen die kunnen slapen. Want die is mooi voor de intro. Okay. Leuke. Maar super belangrijk. Hey, we hebben dat belasting- en belastbaarheid concept, wat mij betreft, heel mooi uiteengezet. Ja. Begrip visio-wereld. Voor mensen die hier verder in willen duiken. En die denken van, ik wil meer weten over training. Ik wil meer weten over de visio-wereld. Wat zijn boeken of podcast tips die je kan geven?
Ja, op meerdere vlakken.
Als ik kijk, ik schrijf mee.
Ja, als ik kijk naar de twee gebieden waarin ik de meeste cliënten zie. Dus schouderklachten en lage rugklachten. Wat betreft de schouder heb ik Ann Kols, een Belgische dame, die heb ik heel hoog zitten. Joe Gibson, Jeremy Lewis, Eric Cressy is Amerikaan. Hij is nu head trainer van de New York Yankees.
Ja, ik volg hem ook. Het is echt zoveel kennis. Die man zit er al zo lang in. En deelt ook echt zoveel.
Iedereen heeft zijn eigen stijl. En hij is vrij mechanisch.
Ja.
Maar dus je moet ook wel de tijd nemen om er een beetje in te duiken. Om het in de juiste context te plaatsen. En nou ga ik misschien een beetje heilig huisje intrappen. Want daar gaat het op social media de laatste tijd helemaal los over. Als je een beetje...
Squad University ga je noemen of niet? Dat daar veel kritiek op is.
Ja. En je hebt Athlean X en wat grotere kanalen.
Ja.
Maar het leuke is dat voor de lage rugklachten heb ik Stuart McGill heel hoog zitten. En zijn rechterhand Joel Proskovich. Luister daar ook wat podcasts van. Het is echt gruwelijk. En ik heb van McGill zijn conferentie gevolgd. En al die boeken gelezen. En het stomme is gewoon dat op social media is geen ruimte voor nuance. En daarom is het wel goed dat wij toch deze podcast maken. Ondanks dat het dan misschien minder sexy is. Omdat als je een beetje verdiept in de materie.
Ja.
Dan zijn er zoveel overeenkomsten tussen iemand die McGill haat.
Ja.
En McGill zelf. Omdat mensen begrijpen elkaar gewoon niet en gaan ook niet met elkaar in gesprek. Dus iedereen blijft gewoon redeneren vanuit zijn eigen gelijk. Maar denk nou, kijk nou eens gewoon wat verder dan je neus lang is, want de waarheid ligt toch altijd in het midden. Mensen denken van McGill vaak, die zegt van ja, je moet alleen maar die big three doen en je mag je rug nooit meer buigen en flexie is slecht en je moet alles in neutral spine doen.
Ja. Ja, maar dat geldt met alles in het leven. Je moet zeg maar iemand echt gesproken hebben om tot die conclusie te komen. Want het kan ook bij Squad University zijn dat hij wel al die nuances heeft, maar dat zijn bericht gewoon veel beter overkomt als hij op een dergelijke manier communiceert. En dat eigenlijk netto zijn bijdrage groter is aan de hele community dan dat als hij een heel genuanceerd bericht zou publiceren. Ja. Want anders zou het gewoon helemaal niet overkomen en dan helpt hij helemaal niemand. Dus misschien helpt hij iemand een beetje. Ja, dus ik snap heel goed en ik denk heel goed dat hij ook daar wel heel veel bewust van is en misschien wel op een goede manier mee omgaat en dat de intentie wel schoon is.
Ja, ik ging een paar jaar geleden naar die conferentie toe en ik was eigenlijk best wel sceptisch. Omdat in Brussel bij de manueeltherapie, dat waren toen best wel pioniers in de hele chronische pijnperceptie, dat deel van de fysio. En ik dacht, ja, McGill is heel super mechanisch. En ja, het is ook mechanisch. Maar ik had 4 dagen die conferentie. En daarna dacht ik, wow, dit is eigenlijk wat jij doet. Jouw methode is eigenlijk gewoon, zoals we in de visio noemen, graded activity. En
graded kun je dat kort toelichten? Ah, precies.
Ja, want dat is eigenlijk belastingbelastbaarheid. Dus je gaat iemand gradueel zijn activiteiten proberen uit te breiden. Door zoveel mogelijk te schipperen in belasting en belastbaarheid.
Ja.
Van, hè, wat past er in je glas? Wanneer kan dat? Wat doen we er dan in? En hoe? En op welk moment?
Ja.
Zodat we uiteindelijk een groter glas kunnen maken. Dus meer belastbaarheid, want dat past er meer in. Zodat je uiteindelijk jezelf wel kan blootstellen aan.
Ja.
Dus jezelf exposen aan bepaalde prikkels.
Mm-hmm. Ja, dit is een beetje de kracht van herhaling. Wat dus heel belangrijk is in onderwijs.
We hebben dat model. Je wil adaptatie in je lichaam ook. Dus daar wil je ook herhaling in hebben.
Ja, ja. Ja, maar de kracht van herhaling bedoel ik van het uitleggen van het model. Want die hebben we nu 3 keer uitgelegd. Maar het is heel belangrijk om dingen te herhalen. Dus ik denk dat het heel sterk is. Die podcast zetten we even allemaal in de show notes voor de luisteraars. En ook die kanalen die we benoemd hebben. We sluiten de podcast altijd af met 1 tip die je de luisteraar kan geven. Dat kan zijn voor de consument of fysio, wat jij het leukste vindt. Ik zou zeggen, brand los.
Ja, we hebben in het begin al eigenlijk gezegd. Ik denk dat het heel belangrijk is om nieuwsgierig te blijven. En zoek een deel van het vakgebied wat je gewoon meer interesseert. Want iets wat je leuk vindt, daar ontwikkel je jezelf gewoon makkelijker in. Wees ook niet bang om je meer te gaan toeleggen op een kleiner gebied van het werkveld. Zoals ik dan nu met schouder en rug heb. Dat gaat je dan makkelijker af, omdat het je dus heel erg interesseert. En ja, het is heel cliché, maar zorg ook heel goed voor je eigen belasting en belastbaarheid.
Ja, daar ben ik wel benieuwd naar.
Ben ik zelf niet per se het schoolvoorbeeld van op sommige momenten. Maar ik ben er wel van overtuigd dat als je goed voor jezelf zorgt, alleen dan kun je voor een ander zorgen. Want als ik zelf in een burn-out thuis zit, dan kan ik niemand helpen.
Ja, ik denk dat het een hele mooie gedachte is. Ja.
Maar zo is het natuurlijk wel, want het begint bij jezelf. En je gaat zelfs ook op je plaat met dat je jezelf overbelast. Of dat nou dus mentaal is, met werkstress of in de sportschool. Maar dat soms ervaren dat je ook maar een mens bent en niet de alwetende fysio die alles perfect doet. En dat ook juist communiceert aan je cliënt. Ja. Geeft je wel lekker een leuke verhouding in je samenwerking.
Ja, kracht van kwetsbaarheid. Ja, dat is een hele mooie.
Het is een goed boek trouwens van Brené Brown.
Ja, oh, dat zetten we die ook nog in de show notes. Nee, zeker. Maar ik vind de zin vind ik wel
letterlijk
heel
de titel van het boek, de kracht van kwetsbaarheid.
Ja, toch. Nou, mooi. Ik denk dat het hele goede is om daarmee af te sluiten. Ik wil jou heel erg bedanken voor je tijd, voor je beschouwing. En het lijkt mij heel leuk om nog een keer inhoudelijk over een onderwerp te gaan spreken. Dus die uitnodiging staat in ieder geval van onze kant. En ik zou zeggen het is bij jou nu avond. Dus het is tijd om misschien goed voor jezelf te gaan zorgen en lekker eten te gaan eten.
Ja,
en we houden ons aan het woord. Ik zou zeggen, super bedankt.
Ja, Jeroen, jij bedankt. Heel graag gedaan. Voor het belang voor de gelegenheid om het in alle nuance over dit onderwerp te hebben.
Dit was de aflevering met Thomas Mulder. Wil je meer informatie? Bekijk dan even de show notes voor de besproken links, artikelen en boeken. En voordat je weggaat, nog even een vraag aan jou. Wil je de show steunen? Dan zou je ons enorm helpen door de show te delen. Bijvoorbeeld via social media of met vrienden, familie of andere sporters. En een andere vraag is, wij zouden het heel erg waarderen als je een review achterlaat via iTunes of een review via Spotify. En zo komen wij wat hoger in het algoritme en kunnen we meer mensen in Nederland helpen met deze tips. Nou, dat was alle promo voor vandaag. Ik zou zeggen, tot bij de volgende aflevering en bedankt voor het luisteren.